Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus onze Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij gemeente deze eredienst vervolgen door met elkaar te zingen uit Psalm 20, de versen 1 en 5. Dat op uw klachten hemel scheuren, dat zich de Heer ontdek. En wat er verder uit volgt, het eerste en het vijfde vers van Psalm 20. Openbaring 8, dat we met elkaar willen gaan lezen. In aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 65, het vierde vers, O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. En wat er verder uit volgt, het vierde vers van Psalm 65, dat we willen zingen na de lezing van Gods woord, is daarna willen wij belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. De rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschiedde stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden bereiden zich om te bazuinen. De eerste engel heeft gebazuind en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed en zij zijn op de aarde geworpen. En het derde deel der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee die leven hadden is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind. En er is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. De naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind en het derde deel der zon werd geslagen. En het derde deel der maan en het derde deel der sterren, opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden. En dat het derde deel van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: wee, wee, wee degenen die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuinde drie engelen die nog bazuinen zullen. Doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, ik hoop u vanavond het woord van God te bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 8. En daarvan in het bijzonder het eerste vers. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Willen wij samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heer, ook andermaal mogen we ons in dit avonduur onderwinden om tot u te naderen. De hoge en heilige God, zoals u zich eenmaal openbaarde op het eiland Patmos aan Johannes. De discipel die u hebt lief gehad en wederkerig mocht dat ook van hem ten aanzien van u en de werken van uw hand gezegd worden. Evenwel bij uw verschijning aan hem viel hij als een dode aan uw voeten. Vervul ons dan ook vanavond met diep ontzag. Versier ons met onze kinderen, ook met de kinderlijke vrezen tot uw naam. Als we bidden mogen ook andermaal. Om uitgerekend ook vanavond stil te staan, met name bij de waarde van de gebeden aller heiligen. Hoe we dat ook vanavond mogen verstaan. Het wordt ons ingevuld door uw eigen spreken. Geef dan door de zegen die we van u weer mogen begeren, dat we oren mogen ontvangen om te horen en harten om opmerkzaam te blijven op de stem die onder ons weer mag doorklinken door de kracht en de heerlijke werking van u, o God, de Heilige Geest. Wil ons ook in dit schriftgedeelte leiden in al de waarheid. Wie immers zal deze dingen kunnen verstaan als we zelf in uw hulp en bijstand niet de uitnemendste schriftuitlegger zelf hebben en mogen aanspreken. Opdat u ons in alle dingen zou willen leiden, ons zou willen voorgaan. De woorden die we overdachten, dat ze nu ook in goede orde naar buiten mogen komen. Maar dat we ook als luisteraars hier of elders, thuis aan de kerktelefoon of in de verschillende zorgcentra, ook aandacht mogen hebben, aandacht mogen krijgen ook. Voor het woord dat hier ook vanavond aan de Hoflaan mag worden doorgegeven. Ook van deze woorden, ook al zijn ze niet eenvoudig om te verstaan, zeker niet bij eerste lezing, toch ook gegeven mag zijn om ze zo te ontvangen, om ze zo te aanvaarden als aller aanneming waardig. Dat we niet bij voorbaat onszelf zouden afschermen. Ons zouden toesluiten. Vanwege de moeilijkheidsgraad wellicht. Of dat we door andere oorzaken ons niet in staat weten om te luisteren. Zoals we dat eenmaal in de grote dag der dagen zouden hebben gewenst te doen. Ook op deze warme zomerzondag. Heren, u kunt het toch ook alles zo maken dat we niet gehinderd worden door die dingen die ons zo licht en gemakkelijk kunnen aftrekken. en ons met een veelheid aan andere gedachten kan bezetten, terwijl de ernst van ons leven en ons levenseinde ons het allermeest zou moeten wegen. Ja, meer zelfs dan ons eigen leven, ons ook de vraag aan het hart te laten leggen of we ook hier weer gekomen zijn om u de hoogste eer te geven. Vervul ons daartoe met al wat we daarin niet kunnen missen. Heere, opdat we met het oog op uw werk ook onder ons, ons mogen inspannen. En laat het ons dan wat inspanning. Laat het ons dan wat moeite. Laat het ons dan ook wat kosten. Er wordt vaak veel te gemakkelijk gedacht over het geloof. We hopen en bidden dat dat geenszins is opgewekt door de gedachte vanmorgen ontleend aan de prediking van de eenzijdige oproep om juist dat geloof ook te oefenen. Bij alle gevoelens van onmacht en onwil niet te vergeten. Maar dat u niets van het eisend karakter van uw evangelie afdoet. Omdat het van de beginnen af aan ook zo niet is geweest. We waren immers goed en volmaakt geschapen als beelddragers van u. Met een volmaakte kennis, volmaakte gerechtigheid en heiligheid. En niets stond ons in de weg om te doen al wat u van ons vroeg. Maar door de zonde is het alles anders geworden. Zijn we niet meer in staat en zijn we ook niet meer van harte gewillig en bereid om dat te doen wat u van ons vraagt. Het behoort door tot onze vele onmogelijkheden. Maar laat het ons niet brengen tot lijdelijkheid. Die onmacht niet misbruiken tot onze verontschuldiging. Maar laat het ons tot schuld zijn. Tot schuld worden. Heere, dat u van ons als uw schepselen nu niet meer ontvangt als vanzelf. Wat u waard bent om te ontvangen. Aandacht, eerbied. Diep ontzag, als u als de Heere der Heren spreekt, ons het woord, uw woord tot ons richt, zoals Johannes dat wel op een heel speciale manier heeft mogen ervaren. Dat wat anderen misschien wel hebben gehouden als de slechtste tijd, is voor hem zeker de beste tijd van zijn leven geworden. Heere, hoe doorkruist u altijd met uw wonderlijk handelen onze gedachten, onze voorstelling van zaken. Maar al wat u doet, Heere, is goed. En wilt u ons daar nu ook voor inwinnen? Welke weerstanden u daarvoor ook moet overwinnen, u hebt toch een arm met macht. En uw hand heeft toch nog steeds groot vermogen. Geef door de zegen die wij van u af mogen smeken, daarin ook alles te ontvangen wat nodig is. Om te kunnen spreken, om te kunnen preken, om te kunnen luisteren, om onze aandacht gevangen te houden. Onder het geheim ook van deze boodschap, waar niet minder ons het evangelie mag worden uitgestald. Laat het zijn tot bemoediging, tot vertroosting, maar niet minder ook tot vermaning. Tot opbeuring van menig neergebogen ziel ook in ons midden. Van die vertwijfelen aan de grootheid van uw genade, aan uw hartelijke gewilligheid. Om zondaren zalig te maken. Klopt u ook vanavond eens aan de deuren van het hart van deze en gene. Heere, openbaar u zelf ook aan ons. Het zal niet meer zijn zoals we dat hier voor ons hebben liggen. Maar elke openbaring is immers ook niet minder als eenmaal in het leven van Johannes ook hem geschonken. Gave. Genadegave. geschenk van boven. Zo mogen we toch ook weer onze ogen opslaan tot u omhoog. En mag onze enige verwachting staan in de naam van u, waarmee we ook deze avonddienst weer mochten beginnen. Bewaar ons voor gewenning, ook in die zin dat we met vertrouwde klanken kunnen blijven doorleven, zonder de troost eruit te mogen ontvangen. Om die ook aan te grijpen in onze noden, in onze zorgen, in onze vragen, in onze klachten ook. Heere, wend u genadig tot ons en help ons. Geef uitkomst in die dingen waarmee we zijn vastgelopen. Wilt u antwoorden op onze vragen van moeite, van verdriet, van zorg, van rouw? Wilt u de aanvechting waarmee we worden belaagd wegnemen en ons laten bemerken dat u weet wat maaksel wij zijn, die de moeder kracht geeft en vermenigvuldigt de sterkte dien in zichzelf geen enkele kracht meer bevindt, of de kracht met de dag minder voelt worden. Heere, u kent ons zoals we elkaar niet kunnen kennen. Het wordt ook niet van ons verwacht. Na zo lange tijd hier niet te zijn voorgegaan. Het gaat immers niet om hem die spreekt, maar het gaat om u die door hem wilt spreken. Dat de bazuin van het evangelie ook vanavond luid en duidelijk mag klinken, maar bovenal een zuiver geluid mogen doorbrengen. Zo bidden we dat niet alleen voor onszelf, maar ook voor het geheel van de kerken hier op Flakkee. We bidden dat voor de kerkelijke situatie in Nederland en daarbuiten. Voor het bijzonder werk in uw koninkrijk. We doen onze voorbeden voor allen die u over ons gesteld hebt. We doen dat wel heel in bijzondere zin. Nu na een politieke crisis. Eindelijk we hopen dat het nieuw gevormde kabinet toch ook nog een tijdje mag blijven regeren. Komt u in al die dingen ook mee. Ook daar waar we ons de zorg van het grote wereldgebeuren mogen aantrekken. Als we de laatste dagen weer zijn geconfronteerd met de brandhaard van het Midden-Oostelijke leven, waarin uw oude bondsvolk, ook het tegenwoordige Israël van vandaag, weer gewikkeld is geraakt. U kent niet alleen de publieke opinie, maar ook de uiterste van geluiden die al gehoord zijn. De dingen die naar ons toe zijn gekomen van voor en tegens en toch. Heere, laat ons binnen onze kerken ons daar toch niet door laten leiden en zeker niet door in verwarring laten brengen. Maar laat ons vasthouden aan dat wat in deze ook uw woord ons daarvan heeft willen openbaren. Het is en blijft van Israël gezegd. En geef ons genade om dat niet slechts te belijden, maar het ook te mogen beleven. Dat het volk is waarop u het zegel der verkiezing hebt gelegd. En daarom zijn er, ondanks onze gedachten die vele zijn, het nog steeds te beminden om der vaderen wil. We weten niet hoe deze escalatie zal aflopen en waar het alles op zal uitlopen. Maar Heere, gij zijt die God die ook de oorlogen kunt stillen. En laat de wereld dan ook zien, zoals dat ook in de jongste geschiedenis van Israël naar haar toe is gekomen, dat gij nog steeds zijt die God des eeds en des verbonds, die ook voor uw eigen werk daar zal blijven instaan. Opdat er nog een getuigenis van mogen uitgaan. Heren, zo voelen we weer veel in ons boven komen. Wat waard is om ook een plek te geven in onze gebeden. Maar in de wetenschap dat u alle dingen weet. Moge het ons genoeg zijn. Om ook deze dingen voor uw aangezicht neer te leggen. Met de bede, Heren. Om ons daarin niet alleen te horen. Maar ons ook in het verloop van deze avonddienst. In al onze zwakheden. Mede te hulp te komen. Wees ons zo genadig. En bewijs uzelf aan ons en onze kinderen. Als de hoorder der gebeden om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, willen we nu als inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 141, de versen 1, 2 en 9. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Mijn been met opgeheven handen. Doch op u zien mijn schreiend ogen. Het zijn de versen 1, 2 en 9 van Psalm 141. Terwijl we dit zingen, krijgt u de gelegenheid om uw liefdegave voor de dienst des Heren af te zonderen. De Heren zegene u en uw gaven. Gemeente, willen we na het amen op de prediking zingen uit Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Met wat erop volgt uit het derde vers van Psalm 89, het derde vers dat we willen zingen na het amen op de prediking. Gemeente, is het waar dat de kerk een aflopende zaak is? U zult het ongetwijfeld wel eens een keer gehoord hebben van deze of gene. En begrijpt u niet precies wat ik ermee bedoel te zeggen, wel slaat dan vanavond of morgen, daar kan verschillig over gedacht worden, de krant van gisteren op. De kerkpagina onderaan, kunt u een dergelijke vraag lezen binnen de context van het zogenaamde kerkelijke nieuws. En alles kun je merken, ook in ons reformatorisch dagblad, dat we de zogenaamde komkommertijd zijn ingegaan. Maar daar prijkte ook die vraag van een van onze voorgangers elders in het land, ik zal hem niet bij name noemen, die deze vraag aan de orde heeft gesteld op een of andere kerkelijke vergadering. Is de kerk een aflopende zaak? Nu kun je natuurlijk zo'n vraag stellen op een verschillende manier. Je kunt haar ook beantwoorden op een uiteenlopende wijze. Het is in ieder geval een zaak die waar is om over na te denken. Als we het maar niet doen zoals het ook zo vaak de dag gebeurt, om enig gewicht in de kerkelijke schaal te willen leggen. Als je maar somber en domper doet en denkt, dan ga je over het algemeen als een mens door het leven, zeker door het kerkelijke leven, die toch wel goed voor heeft en goed bedoelt. Maar als we deze dingen nu eens laten beschijnen in het licht van de context van het woord van vanavond, en we stellen deze vraag ook andermaal, en laten we alle uitwassen ter linker en ter rechterzijde van het kerkelijke leven eens voor dat voor wat ze zijn, dan mag het ons zeker ook aan het hart gaan. Is het waar wat sommige stoute tongen durven te beweren, dat de kerk een aflopende zaak is? Of roept het woord van vanavond ons juist tot de orde in die zin dat deze vragen niet van vandaag of gisteren zijn? Die zijn al veel eerder en veel langer gesteld geworden, misschien met andere woorden als vandaag de dag onder woorden gebracht. Maar de notie is één en dezelfde. Gold het niet juist van Gods ware kerk, alle eeuwen door, tot aan het uiterste der aarde, dat het altijd in het oog der wereld in ieder geval een afgelopen zaak is geweest? Niemand minder moet er zijn door aangesproken, aangegrepen en aangevochten dan Johannes, die door de Heere, niet door de vraag, maar zeker wel door het antwoord daarop vanuit de hemel gegeven, door vertroost en bemoedigd is geworden. Dat is een kort bestek, jonge mensen, eigenlijk de boodschap die ik vanavond zou willen doorgeven en bij jullie ook zou willen achterlaten. Ook onze jongeren hebben immers zo ook hun eigen gedachten over het breder kerkelijke leven. Is het niet een ouderwetse instelling? Hoe lang zal de kerk nog bestaan? Ook die invloeden zijn er onder ons en onze samenleving zeker. Wel, het woord geeft daar een luid en duidelijk antwoord op. Althans, ik hoop dat. Juist als we mogen zien dat Gods kerk in de verdrukking, in de situatie waarin Johannes vertroost werd door de koning der kerk, de Heer Jezus Christus zelf, ook soortgelijke gedachten moet hebben gehad. Als eenling verbannen naar het eiland Patmos. En dan ook dit visioen te hebben ontvangen. Niet alleen tot zijn vertroosting, maar ook tot vertroosting van de strijdende kerk. Toen en vandaag de dag. We gaan stilstaan aan de hand van Openbaring 8, het eerste vers. Bij de gebeden aller heiligen, zoals ze in dit verband genoemd worden. Van die gebeden geldt in de eerste plaats dat ze gehoord worden in de hemel. Dat ze gereinigd worden voor Gods aangezicht. En dat ze hun vervulling hier beneden op de aarde geenszins zullen missen. de gebeden aller heiligen, gehoord in de hemel, gereinigd voor Gods aangezicht, vervuld op de aarde hier beneden. Onze tekst begint heel duidelijk met een tijdsbepaling. En toen het zevende zegel geopend had en wat we zo even lazen met elkaar. Deze tijdsbepaling geeft een duidelijke wending aan in de dingen die hiervoor beschreven zijn. De dingen waarvan de Heer Jezus van meet af aan heeft gezegd, die haast geschieden moeten. We zullen eigenlijk even terug moeten gaan lezen, ook al laat dat de tijd niet toe. Maar daar vindt u eigenlijk antwoord op de grote wending die zal plaatsgrijpen. En dat maakt tegelijkertijd het lezen, nog nader gezegd, het bestuderen van dat laatste Bijbelboek, waar velen zich al over gebogen hebben voor ons, niet alleen boeiend, maar soms ook vermoeiend. Het is immers verre van eenvoudig. Wanneer heeft dat plaatsgegrepen? Van wie wordt dit gezegd? Over wie gaat het? En wat is de bedoeling van al deze dingen die aan Johannes zijn geopenbaard op een bijzondere wijze? Wel heel duidelijk, als we de blik terug zouden kunnen slaan, maar ik zal dat voor u samenvatten. Dan gaan we zien wie hier eigenlijk wordt aangewezen. Dat hier niemand minder eigenlijk de bevoegdheid van God in de hemel ontvangen heeft, om dat wat niemand geoorloofd was om te doen, om dat wonderlijke boek waar een hoofdstuk hiervoor ook over al geschreven is, te openen. Niemand werd waardig gevonden, maar ook niet in staat om dat te doen, met vele zegelen gesloten. Als een boek vol verborgenheden, geheimenissen. Wat Johannes mag zien, dat God juist op deze wonderlijke openbaring is afgedaald om zijn strijdende kerk hier beneden ook te sterken in het strijdperk van dit leven. In vogelvlucht mag Johannes iets te zien krijgen van de grote verdrukking die over haar zou komen, maar dat het juist hen gegeven zal zijn om uit de grote verdrukking ook in te mogen gaan in de vreugde des Heren. Dat is eigenlijk een korte samenvatting, misschien wel de meest korte samenvatting van de inhoud van die hoofdstukken die voorafgaan aan ons teksthoofdstuk 8. En ook al wacht Gods strijdende kerk, ook in onze bedeling, goed verstaan, nog vele verschrikkingen, als Gods oordelen eenmaal over de aarde zullen gaan, het mag haar toch tot troost zijn. Ook al klinkt dat weliswaar wat tegenstrijdig op de klank af, maar het mag haar tot troost zijn, omdat haar niet iets onverwachts zal treffen, maar dat de Heere haar erop heeft willen voorbereiden, mede door de visioenen eenmaal aan Johannes op Patmos geopenbaard, tot vertroosting van Gods levende kerk, tot vertroosting van die kerk die tegelijkertijd ook de lijdende kerk en de strijdende kerk genoemd mag worden, die in haar levensgeschiedenis de eeuwen door, we moeten dat in een breder perspectief nemen als alleen in een enkel tijdsgevricht van onze jaartellingen, zowel hoogte als dieptepunten moet hebben gekend. Maar te midden van al die vragen, te midden van al die verschrikkingen, te midden van al die onzekerheden, stond dit vast. Het beleid van de geschiedenis van Gods kerk wordt niet bepaald door de machthebbers van deze wereld. Zoals dat, en dan maak ik even een gedachtensprongetje zonder verder in te gaan op die zijlijnen, want dan moeten we ons altijd voor wachten in de prediking, de link te leggen naar Israël, juist omdat het de laatste dagen weer zo spant in het oude land van Gods belofte. Wat hebben velen zich al gebogen ook over het grote vraagstuk dat Israël heet. We kennen de getuigenis van de landen waardoor Israël vandaag de dag nog weer omringd wordt. Die geen ander oogmerk kennen dan Israël te verdrijven. En u is bekend de uitspraak van de man, de president uit Iran. Israël moet van de kaart verdwijnen. En de hele Hezbollah-beweging die hier vanuit zuidelijk Libanon heel duidelijk achter zit, heeft geen ander doel dan Israël uit te roeien. En dan zeg ik niet, als sommige aanhangers en verdedigers van de onbijbelse leer, dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, dat zij verre van ons. Maar als we de kerk noemen, zeker God strijdende kerk, dan kunnen we dat niet buiten het noemen van de naam van Israël doen. Nou, zoals die aanvallen er zijn op Israël, hoe wij er ook over denken, wacht u voor een lichtvaardig oordeel. Zo kunnen we ook in zekere zin aankijken tegen Gods strijdende kerk. De kerk dus met een hoofdletter. Haar bestaan en haar voortbestaan. En de vraag of zij een afgedane zaak is, is niet aan het oordeel van de machthebbers van deze tegenwoordige wereld. We kunnen denken over Bush hoe we willen. En over Poetin en over andere wereldgroten. Maar zij bepalen het verloop van wereld- en kerkgeschiedenis niet. Dat doet hij. Die door Johannes op Patmos werd gezien als in een visioen. Als het lam dat geslacht is. Die tegelijkertijd ook wordt genoemd de leeuw uit Juda's stam. Die alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En door wiens hand Gods werk gelukkiglijk, dat wil zeggen wel gelukkend, zal voortgaan tot op de laatste dag. Die grote doorluchtige dag des Heren van wat we zo even beleden hebben. Ik geloof in Hem die te komen staat om te oordelen de levenden en de doden. Zo is het Johannes vergund geweest om bij wijze van spreken door een geopend venster een blik te slaan in de hemel. Om van daaruit onderwezen te worden. In een taal en met beelden omgeven die ons zonder nadere uitleg en door de toepassende werking van de Heilige Geest ook tot vraagstukken zullen blijven. Maar we weten als Johannes zo heeft mogen blikken op het Lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Maar ook in zal blijven staan als die grote overwinnaar in allerlei kerkelijke strijden. Dat hij zich ook omgeven heeft geweten met de ouderlingen. Als de vertegenwoordigers van de kerk hier op aarde. En dat zij, de ambtsdragers, de dienaren van het woord, de leidinggevenden en de eerstverantwoordelijken, niet alleen een geweldige taak en roeping hebben die ze in eigen kracht niet kunnen volbrengen, maar dat ze ook bij alle vrees en beving, niets menselijks is ons immers vreemd, toch het oog mogen blijven houden op Hem die zijn kerk draagt als onder eeuwige armen. Het leven van Gods kerk is immers gewaarborgd door het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Anders zou zijn werk niet volbracht genoemd kunnen worden. Johannes heeft het onder indrukwekkende beelden tot zijn vertroosting en bemoediging alles van nabij mogen zien. De Heere zelf zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verdoold doen zuchten. En alle dingen zullen in deze strijd, in deze wereldstrijd, of zo wilt in deze eindstrijd van de kerk, moeten medewerken ten goede. Zelfs de wereldrampen, zelfs de oorlogen en de geruchten van oorlogen. Zelfs dat, en laat ons dat alstublieft nooit vergeten, wat plaatsvindt met Israël vandaag de dag. En daarom moeten we het niet alleen maar zo bidden, omdat het nu eenmaal verwacht wordt een plaats te geven in onze gebeden na Gods woord voor het volk Israël. Maar we moeten het bidden met een intentie, met een geestelijke hoogspanning, dat niemand van ons, u en ik niet, geen sterveling, kan zeggen waar dit ook van de afgelopen week weer op uit zal lopen. Want eens zal toch de roep van al Gods haters, de haters van zijn kerk, ook klinken, zoals Openbaring ons daar ook over heeft geïnformeerd. Die God uit hun gedachtenleven hebben willen verdringen. Die niet hebben willen horen naar de stem van Gods openbaring, wereldwijd geklonken. Zij zullen bidden. Want zo heeft het er wel veel van weg, niet waar? Dat wanhopige gebed, als deze dingen werkelijkheid zullen worden. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want wie zal kunnen bestaan voor de toren van God en van het Lam? De hoogmoedige mens, de ongelovigen, al de vijanden van Israël, die zich zo indrukwekkend menen te kunnen blijven opstellen tegen haar. Ze zijn niet zo flink als dat zij zich voordoen. Ze zullen eenmaal het onderspit moeten delven. Dit alles is in grote lijnen zichtbaar geworden in het onderwijs dat Johannes mocht ontvangen. Ook op het moment dat het zevende zegel geopend werd. En dan volgt er eigenlijk naar het woord van onze tekst, die we ook vanavond op de voet willen volgen, een stilzwijgen in de hemel. Eigenaardige gedachten kunnen we daaraan ontlenen. Wie kan zich een voorstelling maken van dit? Het is vanmorgen ons op een heel andere manier gevraagd, een onbeschrijfelijke situatie daar in die gevangenis te Filippi. Maar hier ontbreekt het ons eenmaal aan alles. Stilzwijgen in de hemel. De hemel waarvan we mogen geloven, waar Gods triomferende kerk bij dag en bij nacht God de lof en de aanbidding brengt. Waar het van vreugde mag druisen. Dat zal mede toch het hemelleven bepalen. Anders zou Psalm 89, het derde vers, dat we natuurlijk niet toevallig straks op het amen van de prediking willen zingen, ook niet waar zijn. En zou ons dat ook niets te zeggen hebben. Maar het is waar, de hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht, uw waarheid. Wordt niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel de glorie toegebracht. En trouwens, als we dicht bij het verband van onze tekst blijven, u hoeft maar een enkele bladzijde terug te slaan naar Openbaring 4. En u speelt mij deze onbekende Bijbelparten, want daar zitten zelfs twee bladzijden, zoals u horen kunt, aan elkaar geplakt, misschien vanwege de warmte. Maar het vierde hoofdstuk van, en daar het achtste vers, daar lezen we in het slot in ieder geval wat ook gehoord wordt in de hemel. En daar wordt zelfs bij gezegd en hebben geen rustdag en nacht zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. Stilzwijgen, het staat er zwart op wit en we hoeven niet te twijfelen aan de betrouwbaarheid van dit schriftgedeelte. Hoe valt dat te rijmen? Spreekt de schrift zich dan in het laatste Bijbelboek wel tegen? Nee. U weet, het laatste Bijbelboek is vol symboliek. We moeten ook niet de verkeerde kant weer mee uitgaan. En alle getallen en voorstellingen hebben een beeldende functie. In ieder geval geeft het ons weer dat er op datzelfde ogenblik, bij de opening van het zevende zegel, door het Lam Gods, door de leeuw uit Juda's stam, iets stond te gebeuren. Iets indrukwekkend moet hebben plaatsgegrepen, waarvan de wereld, hemel, kennis heeft genomen van dat wat op de aarde moet hebben plaatsgegrepen. Een beslissend ogenblik breekt aan. En dat wordt gemarkeerd door het stilzwijgen in de hemel omtrent een half uur. Een indringende stilte moet dat zijn geweest. Datzelfde ogenblik vindt de verhoring plaats van de gebeden allerheiligen. Waarvan er ook enkele een plaats hebben gekregen in het eerste gedeelte van het laatste Bijbelboek. Het gezicht onder het altaar, de stem van de martelaren die geroepen hebben, Heere, o God der wraken, wanneer zult u vergelden degene die ons naar het leven staan? En zoveel andere getuigenis zouden we hierin kunnen laten meespreken. Ze worden verhoord, gehoord en dat gaat vergezeld met een stilzwijgen. Maar het ontbreekt ons, zei ik al, aan de juiste voorstelling van zaken. En om het nu echt op ons in te laten werken, wat het bij benadering moet betekenen, dan zou je eigenlijk eens een enkele minuut niets meer moeten zeggen. Dat zijn we niet gewend in de kerk, ik weet het. Ik zal het dan ook geen half uur volhouden, maar al zou ik maar een halve minuut even niet zeggen. Er ligt een mooi horloge hier voor me. 30 seconden. Want die halve minuut zal ik ook maar niet afwachten. U voelt wel aan. Sommigen worden wat ongemakkelijk, onrustig. Wat gaan we nu krijgen? Dat half uur in de hemel. Dat moet heel veel indruk gemaakt hebben. En dat is de bedoeling van deze woorden. Het was ook een ontzagwekkend ogenblik. Een indrukwekkend gebeuren. De gebeden aller heiligen komen als voor Gods aangezicht, als reukwerk voor hem toegericht. En Johannes mag er getuige van zijn. Dat op een wonderlijke wijze al die gebeden door de hemel zelf worden verzameld. En onwillekeurig moet hij gedacht hebben aan dat wat de tempeldienst op aarde plaatsgreep onder het oude verbond. De grote verzoendag. Of de priester bij zijn dagelijks werk op de gezette gebedstijden in de offerdienst. Hoe hij een soort functie had tussen God en het volk. Dat wacht op de zegen, dat wacht op de verhoring. Hoe alles ook naar Gods voorschriften moest verlopen. En daarom wordt hier genoemd dat gouden wierookvat. En wordt het ons ook voorgesteld in beelden aan de oudtestamentische eredienst als de dienst der verzoening ontleend. Om hier ook niemand anders dan de bedienaar van het hemels heiligdom aan het werk te zien. Hij door wiens volbrachte werk immers alleen onze gebeden verhoring kunnen ontvangen. God hoort het gebed, jongens en meisjes. Je hebt het, als het goed is, al van kinds af aan geleerd om Jezus wil. Zelfs als je 's avonds mag bidden, dat oude gebed, dat oude versje, schoon mijn zonden vele zijn. En kinderen of uw kleinkinderen kunnen dat zo overtuigend bidden zoals een kind. Kinderlijk eenvoudig, onbevangen, dat van vader of moeder geleerd, ook met eerbied mag opzeggen. Dan besluiten we toch ook ons avondgebedje met om Jezus wil. Maar misschien kan ik het daar beter bij laten ook vanavond. Het zou met veel meer woorden en met andere voorstellingen van zaken ons verduidelijk kunnen worden, maar toch, dat is wat in ons vers 1 en daar de navolgende versen ons wordt uitgelegd. Dat is ten diepste de oorzaak geweest van dat halve uur stilzwijgen in de hemel. Een andere stilte als diezelfde strijdende kerk soms hier op aarde heeft ervaren. Wat de ouden vandaag en misschien op Flaké nog wel wordt gezegd. Dat als we moeite hebben gekregen in ons gebedsleven. Die moeite die er alleen kunnen komen als we eerder ook door de geest der genade en der gebeden ook het ware gebed hebben mogen leren. Dat we soms de ouden hoorden zeggen het heeft er veel van weg alsof de hemel gesloten is. Of de hemel lijkt van koper. En zoveel andere plaatsgebonden uitdrukkingen. Ze zijn nu ongetwijfeld allemaal bekend en onze jongeren ook overgeleverd. Dan kan het ook stil worden. In zoverre als dat we een binnenkamer mogen hebben. En de verborgen omgang met God ons niet onbekend is. Maar dat is dan toch een andere stilte als dat hier wordt gezegd in ons tekstvers. Een stilzwijgen in de hemel. Omtrent van een half uur. Als het gaat om de stilte die wij kunnen ervaren in onze gebeden. Dan zijn dat vaak die onbegrijpelijke dingen die ons overkomen, overvallen. Of waardoor we ons aangevochten weten. Als het bidden stopt, inwendig kan dat een zaak van persoonlijke beleving zijn. Maar ook vaak uitwendig. In het openbaar te bidden is het ene. In de eenzaamheid van de binnenkamer. Te bidden voor God. Om wat anders te zeggen zoals ik het vanmorgen heb gezegd. Op de knieën te komen voor Hem. Te schuilen aan de voeten van de middelaar Gods en der mensen. De Heer Jezus Christus. En zo geen vreemdeling bent van het leven der genade. Die kostbare momenten bij wijze van spreken. God niet slechts in de ogen te mogen zien, maar ook een blik in zijn hart te mogen werpen. En juist als we die kostbare momenten kennen uit ons eigen leven, dan weten we er ook van dat het niet altijd hetzelfde is. En dat er die vreselijke ogenblikken zijn, dagen, weken, soms ook langere perioden. Uit welke oorzaak dan ook, dat het stil is geworden. Geestelijk stil. Misschien kennen juist onze jonge mensen ook die andersoortige ervaring. Dat ze wel van huis uit geleerd hebben, zoals ik dat net zei, van de jongsten onder ons. Je morgengebedje, je avondgebedje, je gebed aan tafel misschien ook wel. En dan bij het ouder worden, dan verliezen we eigenlijk dat onbevangene. U herkent dat ongetwijfeld. Zeker in de tijd van de puberteit, dan wordt er nagedacht, dan is daar niks mis mee, als dat maar goed wordt begeleid van huis uit. Of andere verantwoordelijken binnen het onderwijs. En dan komen de vragen, als ze niet gesteld worden, dan kunnen ook onze jonge mensen in die crises terechtkomen. Dat ze denken, nou ja, helpt dat bidden eigenlijk wel? Zou dat niet een van de vele oorzaken zijn van de grote stroom van kerkverlaters, juist onder onze jongeren, niet alleen in ons eigen kerkverband, begrijp me alstublieft goed. Iedere kerk, ook die waar we zo tegenaan kunnen kijken, hebben met dezelfde zorgen en vragen te kampen als wij. Omdat ze stuk zijn gelopen op het een of het ander, of dat wat het meest tere behoort te wezen in ons aller leven, als dat tenminste waarlijk christelijk genoemd mag worden, het gebed. Gods verborgen omgang te mogen zoeken. Zielen te treffen waar zijn vrees in woont. En als het voor ons is vast is gelopen of geestelijk bedoeld is, doodgelopen. Dat we dan sommige jongeren zien afhaken. En wat jongeren vaak heel openhartig uitspreken, wordt ook bij ons, bij u en mij, bij onze ouderen vaak gevonden. Alleen hoe gaan we daarmee om met die stilte die dan plaatsgrijpt in ons leven? Vroeger werden er wel boekjes geschreven. Ik denk aan een van de meest bekende, zeker bij de oudere generatie in uw midden, is misschien dat van dominee Veldkamp. Over beslagen vensters. Maar ook onze eigen dominee Bakker heeft in zijn jonge leven een behartigenswaardig klein boekje nagelaten. Als zijn geestelijk testament over de waarde van het gebed. Want naast het woord van God zouden dat even zoveel middelen kunnen zijn onder Gods zegen om klaarheid, duidelijkheid te krijgen in dat wat ons stagneert of afremt. Sommigen hebben misschien een onbijbelse voorstelling van de verhoring van hun gebeden. Die wachten om zo te zeggen op een stem uit de hemel of een briefje te mogen ontvangen. Wel stilte alom, gemeente, niet op één en dezelfde lijn te stellen als hier in onze tekst. Maar het staat er niet los van. Als we al deze dingen een plaats proberen te geven in ons persoonlijk geestelijk leven, of hoe we de dingen misschien wel geestelijk bedoeld, maar toch ongeestelijk kunnen ervaren. En u schrikt misschien omdat ik de dingen zo zeg, maar ik zeg ze met opzet, juist zo. Omdat diezelfde vragen van u en mijn moeite, en ook ten aanzien van het mysterie van het gebedsleven dus, ook voorkomt in Gods woord. Er zijn er bij diezelfde belagers als waar Gods kerk in de geschiedenis van Johannes op Patmos last van heeft gehad. Ze zijn er voor die tijd geweest, ze zijn er na die tijd, ze zijn er ook vandaag de dag. Maar het is niet om iets weg te nemen van de grote ernst van dezezelfde dingen. Als ik u bijvoorbeeld alleen maar verwijs naar het boek der psalmen. Of een van de kleine profeten Zefanja aan het woord zou laten. Waar mensen juist tegenover de biddende kerk op een lachwekkende wijze hun stem hebben laten horen. Alsof het belachelijk zou zijn om deze dingen te doen. Kan God zich dan ook echt stil blijven houden? Wel, gemeente, ik zei het u al, dat is een stilte die anders moet worden uitgelegd en benaderd als dat stilzwijgen in de hemel. Maar het kan bij ons ook allemaal de nodige vragen blijven oproepen. En u zou me misschien vanavond wel in de rede willen vallen als ik toch blijf benadrukken wat Paulus, om hem maar weer eens te noemen, ook heeft leren benadrukken. Niet in zijn eertijds, maar juist toen hij bidden leerde. Toen de hemel getuigenis gaf, want zie, hij bidt. En hij anders gebeden heeft als ooit tevoren in zijn farizeeïstisch bestaan. Toen hij bad op de hoeken van de straten om van de mensen gezien te worden. Juist Paulus heeft als geen ander vurig gepleit om aan te houden in het gebed. Te bidden zonder ophouden en God te danken in alles. En zoveel meer zou er van gezegd kunnen zijn. Maar u voelt de behoefte om mij te onderbreken. Door te zeggen, dominee, u moest eens weten. U zou anders spreken als u wist. Hoe ik ben stuk gelopen en dan komt u met iets naar voren wat u niet graag hardop in het openbaar zou zeggen. Van uw leven zo bewogen, zo bestreden, dat u zich soms de meest beklagenswaardige mens zult voelen die rondloopt hier op het voormalige eiland. Wel, dat kan. En toch neem ik dan nog niet iets terug van wat ik hiervoor gezegd heb. Ook al lopen we stuk op Gods wonderbaar beleid. En hebben we de grootste moeite ermee om het nog steeds wonderbaar te blijven noemen. Gemeente, dit weet ik vast. O, ik zou veel in het openbaar kunnen zeggen wat ik juist niet doe vanaf de preekstoel. Van rouw en smart, maar mag ik u, die daaronder gebukt gaat, juist dan dit zeggen. gelukkig tussen aanhalingstekens mag ik weten, juist door de rouw en de smart heen, dat God hoort. Naar de stem van degene die hem aanroept in de nood. En dat het waar is wat de psalmen ons zo eenvoudig hebben geleerd. Die ervaren zijn gunst oneindig groot. En dat dezezelfde God die zich ook inderdaad als een verborgene somtijds kan houden om ons te beproeven. Of om ons verder in te leiden naar zijn raad. Zich als horende doof kan houden. Toch geeft hij acht op de stem van ons geween. En we hoeven niet met onszelf naar voren te treden, gemeente, want ik verwees u al naar de schriften. En die wijzen ons de meest betrouwbare voorbeelden aan waarmee we ook in dit opzicht onze geestelijke winst kunnen doen. Die twijfel van u en van mijn kant misschien op bepaalde tijden in mijn leven. Ze zijn er ook in het boek der psalmen. Ik zal het niet doen ook vanwege de tijd. Maar sluit het vanavond eens op. Die bekende psalm waar zo weinig uit gezongen wordt. En toch is het de moeite waard. Psalm 94. Waar de dichter zich ook fel bestreden en fel belaagd moet hebben geweten van alle kanten. En ook een ogenblik aan de verwarring moet overgegeven zijn geworden. Totdat hij ook zelf vertroost is geworden. Door aan te houden in de gebeden. En antwoord te krijgen ook in de middellijke weg. Zoals God nog steeds antwoord geeft vanuit zijn woord. Want zou het niet waar zijn dat hij die het oor geplant heeft zal horen en die het oor heeft geformeerd zal zien. God is waarlijk de hoorder der gebeden. En is dat bij nader inzien geen wonder. Als we eens heel eerlijk, want we zouden nog veel meer breed uit kunnen meten. Ik houd ermee op. Onze gebeden die van u en van mij tegen het licht van Gods woord zouden gaan houden. Zouden ze dan allemaal nog gebeden durven noemen? Wat zijn ze vaak ikgericht? Wat zijn ze vaak eenzijdig? Wat zijn ze vaak ongeestelijk? Wat zijn ze vaak te veel menselijk getoonzet? Wat een ondoordachte woorden, wat een heilloze gedachte kunnen we ons ontwikkelen. Wat kan ons gebedsleven ook verworden tot slechts gewoonte? U weet, er is een groot verschil. Bidden uit gewoonte of bidden naar gewoonte. Dat laatste moet u vasthouden. Maar uit gewoonte kan zomaar geworden tot sleur, meer niet. En daarom geldt het ook ongetwijfeld van de gebeden van alle heiligen. Ze kunnen alleen verhoord worden door God in de hemel. Omdat ze ook op diezelfde plaats geheiligd worden, gereinigd van alle menselijke smetten. Van alles wat de verhoring zelf ook in de weg zou kunnen staan. Ze worden gereinigd. Ook dat is Johannes wel duidelijk gemaakt met de versen die dus volgen, waarnaar ik al naar verwezen heb, na ons tekstvers. En God zou op geen andere wijze ons kunnen verhoren, dan alleen omwille van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Van wie immers gezegd wordt, als die grote, biddende en dankende hoge priester, die de hemelen is doorgegaan, dat hij zijn eigen leven heeft geofferd, goden, tot een welriekende reuk. En zo ontvangt de Heere dus zelf loon op zijn werk. Loon op zijn middelaarswerk. In de verhoring van de gebeden van hen die zijn naam ootmoedig hebben leren vrezen. En zo is Johannes vertroost geworden. Zo heeft hij de troostboodschap ook mogen doorgeven. En als dit visioen zou hebben ontbroken, de vele reeks van oordelen, van beelden van verschrikking, zou dan het laatste Bijbelboek nog wel een boek van vertroosting genoemd kunnen worden. Want dan zou er geen hoop, geen licht, geen uitzicht, geen verhoring van één gebed meer mogelijk zijn geweest. Als het ene schriftwoord hier zou hebben ontbroken. En daarom met grote voorzichtigheid, zoals het ook in het hemelleven uiteraard ook past, wordt omgegaan met dat wat vanuit de aarde tot God omhoog stijgt. Of bent u nooit vertroost door ook dat woord wat u vindt in een van de psalmen, psalm 38. Dat zelfs het zuchten van een ellendige voor God niet verborgen zal blijven. Of weer een andere psalm die zelfs gewaagt dat het als aan woorden ontbreekt, dat God toch weet wat de overdenking in ons spreken mag. Dan mag dat niet in deze eindtijd, waarin er zoveel naar ons toe komt, zoveel op ons af kan komen, ook door al die prikkels, prikkelende vragen, is de kerk op haar retour? Heeft de kerk nog toekomst of is het alles een aflopende zaak? Dan open dan vanavond nog eens voor uzelf dit schriftwoord. En gebruik eens wat meer tijd om het alles op u in te laten werken. Om de troost ook waarlijk als balsem in schrijnende wonden te mogen ervaren. Als medicijn u aangereikt vanuit de hemelse apotheek. God zal zijn kerk thuis halen. En het zal een grote schare zijn die niemand kennen kan. Want Johannes heeft ze gezien. Uit de grote verdrukking. Van al die verdrukten en vervolgden. Misschien wel door de wereld aangezien als de meest beklagenswaardige mensen. Van die allen mag toch gezegd worden dat God er een behagen in heeft. Dat zij nederig naar hem leren vragen. Eens voor het eerst. En daarna ook telkens weer opnieuw. De Heere, en dan moeten we eigenlijk voorzichtig zijn met de woorden die we daarvoor gebruiken. Want het is eigenlijk niet in mensen woorden uit te drukken. Hoe God hoort naar de stem van onze gebeden. Hoe hij zich verlust. In de ziel die zichzelf mag uitgieten voor de Heere. Die niet anders weet te bidden dan gena, o God. Gena, hoor hoe een boeteling pleit. Er is aandacht voor het gebed. Ook al komt het er misschien met horten en stoten uit. Of moet u misschien eerlijkheidshalve, en God maakt door zijn genade ieder mens immers ook ten aanzien van deze dingen eerlijk. Ik weet niet te bidden gelijk het behoort. God is bewogen. Over die mensen waarmee de wereld misschien meewarig de schouders ophaalt. Als stumpers worden aangezien. Mensen die met de nood van hun leven leden vluchten tot God, die een toevlucht wil zijn en een trooster te alle tijd. Mensen die weten, als de stokbewaarder van vanmorgen op een uitzonderlijke wijze, dat ze aangewezen zijn op hem die krachtelijk bevonden wil zijn. Ja, een hulp in benauwdheid. Die geen helper meer kennen dan God alleen. Wel groter dan onze nood. Is deze helper. Die naar het woord van zijn genade gereed staat. Om daadwerkelijk te helpen waar geen hulp meer geboden wordt. Dat is de troost. Een gemeente van Middelhannes, ik hoop dat u er iets van mag aanvoelen. Hoe dit niet alleen een hoog woord is. We kunnen er ternauwernood bij. Maar ook tegelijkertijd een diep woord. God hoort de stem van het gebed. Tot hem zal alle vlees komen. De stilheid is tot hem in Sion. Vertroostend. Voor ouders die zichzelf nu niet eens zozeer als een echte bidder durven opwerpen. Maar ook toch in een persoonlijk gesprek op het huisbezoek niet durven ontkennen dat het vreemde zaken zijn. Die worstelen met de opvoeding van hun kinderen. De levensgang die ze doormaken. Wat een troost voor de worstelaars aan de troon van Gods genade. God hoort. Maar ook voor onze jonge mensen van wie ik misschien wat negatief zo even zei. Ook al was dat geenszins mijn bedoeling. Er haken er zoveel af. Als er nu enkele vanavond zijn die deze dingen goed op zich in laten werken. Die hun knieën voor God hopen te buigen. Laat dat vaste voornemen, ook bij het verlaten van de kerk, je door de duivel toch niet afnemen. En de dingen maar gewoon te zeggen, zoals ze in deze dienst misschien zijn opgekomen. Maar dan wel in de wetenschap, met eerbied zelfs, bij de vinger bij deze woorden. God hoort. Het kan van beslissende betekenis worden voor heel je verdere leven. Ook voor dat meisje misschien hier in de kerk, dat tot groot verdriet van de ouders al zoveel in haar hoofd heeft gehaald. Die zich maar niet kan ontworstelen van de zuigkracht van deze tegenwoordige wereld. Als God ingrijpt in haar leven en haar de ernst en de troost tegelijkertijd van deze dingen aandachtig voorstelt. Het kan het keerpunt worden van heel haar verdere jonge leven. Hoezeer ook verslingerd en misschien ook wel door andere gemeenteleden al opgegeven. Maar bij God is raad. Bij God is hulp. Bij hem alleen. Een gemeente, de tijd gaat wat mij betreft vanavond weer sneller als dat ik had verwacht. Er is nog zoveel te beantwoorden vanuit dat ene vers. Ook aan u. Die misschien wel heb geprobeerd om mee te luisteren. Maar toch zegt dominee, u hebt nu wel het in uw mond gehad. Het gaat om de gebeden, de verhoring zelfs van de Allerheiligen. Maar daar is eigenlijk weinig of niets over gezegd. Of dacht u dat we hier allemaal heiligen waren? En in zekere zin bent u heilig in de betekenis van afgezonden. De Heer heeft u vandaag weer een en andermaal apart genomen. Maar in de betekenis zoals ik dat zo even heb bedoeld, inderdaad, dan kun je daar je vragen over hebben. Maar dan maakt het ook weer veel uit hoe. Hoe zegt u dat nu eigenlijk? Het is goed als u niet al te goede gedachten van uzelf hebt. Maar dan kan een mens ook de verkeerde kant mee uitgroeien. Dan kan hij zelf de man of de vrouw mee worden. Maar u gaat toch niet zo gemakzuchtig met de Heilige Schrift om. Door naar uw eigen believen het woord heiligen in Bijbelse zin in te vullen of uit te leggen. Wat is nu een heilige in Gods ogen? Wel, eigenlijk zou ik het meest duidelijk kunnen volstaan met slechts het noemen van een enkel Bijbelheilige bij naam. Maar Paulus was zo'n mens. Paulus die geworsteld heeft juist in de weg van de waarachtige bekering. Toen hij klaarheid had gekregen over zijn levensweg. Geworsteld met deze vragen. Het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik ga, dat doe ik. Ik ellendig mens. En iemand die zich heeft gebogen over dezelfde schriftstukken door Paulus nagelaten. Is wel genoemd een onheilige heilige. Kennis van Kolbrugge en u met een weten dat wel. Geworsteld met die ene komma. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dominee, wat is nu een heilige? Wel, een heilige, zal ik het eens heel kort zeggen. Dat is een mens die van God geleerd heeft dat in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont. Dat is een mens die aan de weet is gekomen. En dat is natuurlijk al Gods genade. Dat hij wel zoekt te bidden omdat hij het bidden niet kan laten. Maar eigenlijk wat zichzelf betreft geen enkele hoge gedachte waagt te koesteren. Een heilige, dat is die grote zondaar, die de Heere Jezus eenmaal in de tempel bij wijze van gelijkenis had voorgesteld, tegenover die vrome kerkganger die het waagde tot voor Gods aangezicht te komen. En die zich niet schaamde om zijn hele leven, ook geestelijk gesproken, of was dat juist het ongeestelijke, bloot te leggen. Maar die onheilige heilige durfde bijna de kerk niet binnen te komen. Ook al werd er toen over de tempel gesproken. Durfde de ogen niet op te slaan. En kwam niet verder dan dat korte gebedje. Van 5 of 6 woorden. O God, wees mij zondaar genadig. Dat is een heilige. Die niet meer buiten de Heere kan, maar ook haast niet tot de Heere durft te naderen. En dat is het ongerijmde haast, ook niet bij hem vandaan durft te blijven. Met vrees en beving gaande is gemaakt om zijn werk, zijn zelfzaligheid te zoeken en te voleindigen. Door de kracht die God wil geven op het gebed. Dat gemeente, ik hoop deze en andere dingen dat ze niet helemaal als vreemd en onbekend bij u zijn overgekomen. Er is nog een notie die ik wat onderbelicht heb gelaten. Jammer dat we altijd weer geplaagd worden door de tijd, als mensen van de tijd. Eenmaal zal er geen tijd meer zijn, zegt Gods openbaring aan Johannes. Dan vallen alle verhindering van deze bedeling weg. En weet u wat dat stilzwijgen in de hemel ons ook heeft te zeggen? Inderdaad, er komt eenmaal een tijd aan de mogelijkheid tot verhoring van onze gebeden. Om zo te zeggen is dat stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur ook stilte voor de storm. Voor de grote wereldstorm die los zal breken. Als Gods oordelen over de aarde zullen komen in het eindgericht. En de inwoners der zelfgerechtigheid hebben te leren. Wat heeft dat u en mij te zeggen? Dat wanneer u tot dusver nog vreemdeling bent van het geheim van het levende gebed, dat u door ditzelfde woord wordt aangespoord om de Heere te zoeken en aan te lopen als een waterstroom. Om uzelf te haasten om uw levenswil. Want hoe spoedig kan het alles afgebroken, afgesneden worden. Ik heb het vanmorgen slechts aangestipt. Maar we staan nog maar in het begin aan deze tijd die benoemd wordt als de meest plezierige tijd, althans door sommige mensen. Maar het is voor de meesten, als we elkaar nog eens een week of wat later zouden spreken, ook de meest beroerde tijd. De meest verdrietige tijd. De tijd van de grote verleiding. Van de afval. Van de wereldgelijkvormigheid. Hier nog net in de kerk. En als we aan het oog van onze naasten zijn onttrokken. En zo zouden zoveel te noemen zijn. Wel, wacht u niet alleen in deze tijd voor de zonde. Maar vooral voor de zonde die ons altijd blijft aankleven. Om onze eigen wil aan de hand te houden. Ook onze eigen eigenzinnigheid. Ten aanzien van die dingen waarbij we eigenlijk het hoogste belang behoorden te hebben. Hoe sta ik bij God bekend? Ben ik ooit zo ver voor hem op de knieën gekomen dat ik niet meer wist te bidden? En dat ware genoeg. Dan met het woord uit de psalmen ontleend. Doorgrond me, o God, en ken mijn hart. Zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Zo te bidden. Zo te vragen. Zo uw nood aan God te klagen. en bedenk ondertussen. Ook daaraan. En dat ligt misschien het meest intiem en het meest persoonlijk. Dat ook het stilzwijgen waarover het vanavond in grote delen ging, ook betrokken kan worden voor menig huisgezin. Voor menig jongeren en ouderen in ons midden. Ook de oudsten niet te vergeten. Als u misschien met eerbied en verwondering mag terugdenken aan uw ouderlijk huis. En mag weten hoeveel gebeden er liggen voor u en voor uw nageslacht. Is het u tot troost? En is het u tot vermaning? God hoort het gebed. Of zult u zich straks moeten scharen onder die naar waar we ook verwezen hebben. Die eenmaal geen ander gebed zullen kunnen bidden dan een gebed dat geenszins verhoord zal worden. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want wie zal kunnen bestaan? Alleen zij die waarlijk leerden bidden. Wees mij genadig. Amen. Willen we eindigen met dankzegging. Heren, we zijn alweer boven alle dingen uitgekomen aan de tijd waarin onze wegen zich weer gaan scheiden. Een soort afscheid nemen van elkaar, zoals we dat in de komende weken meer dan eens ook vanuit de huiselijke kring zullen doen. Dat uw woord, Heren, ons al die weken mogen blijven vergezellen. En dat uw geest ons ook indachtig mogen blijven maken. Want de stilte die bepaalde in grote lijnen het woord dat vanavond hier mocht worden neergelegd. Die stilte waar we naar op zoek kunnen zijn ook in een geheel andere zin. De rust waar we naar uitzien en naar kunnen verlangen. Heren, ook die dingen zijn goed op hun tijd. Het meest moeten we begaan zijn met daarin ons een plaats te weten. In dat moment dat aanbreekt in uw hemel. als ons bidden gehoord, gezuiverd zal zijn en ook vervuld op uw tijd en op uw wijze in deze tegenwoordige wereld. Heere, houd ons zo allen, samen met onze kinderen, met kracht omvat. En laat bij het vele dat is aangereikt of aangestipt slechts terloops, ook dat onthouden mogen worden. Dat het in ons aller leven, jong en oud, klein of groot, er immers om gaat om ook aan de weet te komen of ons bidden ook in der waarheid is uiting van onze grondige nood en ellende tegenover u. Als de enige en waarachtige God die zich aan ons door middel van zijn eigen woord heeft willen openbaren. Om dan niet slechts geraakt, maar ook begaan te raken met de waarde van dat wat u ons gegeven hebt. Als die vers en levende weg, gebaand door het bloed van de Heer Jezus Christus. O dat gebed, Heere, waar we slechts een ogenblik bij stil mochten staan, waarvan we mogen weten op grond van uw woord, dat stijgt vanaf de aarde en van wanneer u het oog heeft laten horen. U houdt het als de hoorde der gebeden in grote waarden. Het wordt zelfs in uw hemel stil, omdat u, o God, om Jezus wil er naar luisteren wilt. Aanvaard onze dank voor het goede dat u ons gaf en liet behouden, en hoor ons genadig in de vergeving van al onze zonden, in spreken en luisteren beide. Amen. Gemeente, de slotzang is uit het gebed des Heren, het 9e vers, want u is het koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht, uw is al de eer. En wat er verder uit volgt. Zegen van de Heere hier en ook thuis aan de kerktelefoon. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.